thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is: wiens kind is Jezus? Wiens kind is Jezus? Dus van wie is Jezus nu eigenlijk het kind? We letten allereerst op zijn ouders, in de tweede plaats op het kind en in de derde plaats op zijn vader. Dus zijn ouders, het kind en zijn vader. Ik denk dat we allemaal wel een keer de spanning hebben gevoeld die het zoeken van een kind of het gezocht worden naar jou als kind oproept in je leven. Dat nare, onbeklemde gevoel. Als je opeens een kind kwijt bent, misschien ook wel van een ander. Zomaar onopgemerkt, je draait je een keer om, je loopt door de speeltuin bijvoorbeeld of door de dierentuin. Je kijkt zo even en opeens valt het je op. Hij is er niet. Je kijkt nog eens goed, je vraagt het misschien aan iemand die met je meeloopt. En dan begint het zoeken. Allerlei gedachten schieten natuurlijk tijdens het zoeken door je heen. Je hoort tegenwoordig van zulke rare dingen. Juist rond kinderen. En alsof het langer gaat duren, dan gaat natuurlijk ook een stil gebed naar God toe op. Heere, bewaar het of mijn kind. Maar ook omgekeerd, als je als kind je vader of je moeder kwijtraakt, wat kun je dan ook in paniek raken? Je zoekt overal. Je roept. Je kijkt om je heen. Je rent naar de plaats waar je denkt dat je vader of moeder zijn. En wat wordt de schrik dan alleen maar groter als je daar aankomt en er is niemand? Nou, wat dat betreft, gemeente, kunnen we ook wel de reactie van Jozef en Maria begrijpen. Die zochten niet een half uur, geen uur, maar waren 3 dagen aan het zoeken. Nou, dan ben je ten einde raad. Na 3 dagen. Dat ook maakte natuurlijk met de situatie. Ze waren op de terugweg naar huis, naar Nazareth. Vanuit Jeruzalem een grote mensenmassa die door de stadspoorten naar buiten stuwde. Het is Pascha geweest, het grootste feest in het jaar. Wat ook heel gebruikelijk is, en dat ligt dan wat anders met de andere feesten, dat ook de vrouwen en de moeders aanwezig zijn. En het kan dan natuurlijk ook niet anders dat dan ook heel veel kleine kinderen in de stad aanwezig zijn. Vanaf je 5e, 6e levensjaar werd je meegenomen op de pelgrimstochten, als je ouders die financiële middelen hadden, om in ieder geval op het Pascha in de stad aanwezig te zijn. Het was ook een ongeschreven wet in Jezus dagen dat je dan aanwezig behoorde te zijn. In ieder geval 2 tot 3 dagen, al duurde het feest van het Pascha 7 dagen. En Jozef en Maria, zo hebben ook leren kennen in de achterliggende tijd, zeker vanuit het Lucas-evangelie, 2 godvrezende mens, die zich ook vanuit een innerlijke overtuiging, vanuit liefde tot de Heer en tot zijn woord willen houden aan Gods gebod, die zijn er ook elk jaar, zo dat roepbeeld roept Lucas op, elk jaar proberen ze die grote feesten bij te wonen, het Paaschafeest. En ongetwijfeld is Jezus niet het enige kind dat ze meenemen. Hij is de oudste van. Ik vermoed zomaar dat er al meerdere kinderen waren. Gelet op de broers en zussen die we later in het evangelie tegenkomen. En dan kun je ook voorstellen dat ouders op de terugweg, zeker met een aantal kinderen, ervan uitgaan, dat hebben ze waarschijnlijk dan ook gezien, dat die kinderen zich voegen bij bekenden uit je straat, uit Nazareth of uit de directe omgeving van je woning. En je met een geruststellend gedachte er ook verder gaat, dat de anderen, zo werkt dat dan natuurlijk ook, zeker met zo'n gezamenlijk belang in een pelgrimstoet, dat er dan op elkaars kinderen wordt gelet. En het is Lucas die duidelijk maakt dat na een dag wandelen, alles ging te voet, ze erachter komen dat ze een kind missen. De oudste is er niet, dat is niets voor hem. Ze hadden nooit naar hem hoeven zoeken. Altijd was hij op stipt op tijd thuis. Nou, dat kun je niet van elk kind zeggen. Ze hoefden hem nooit te waarschuwen. Nooit aan te spreken. Als er gedoe in de buurt was met de kinderen die ruzie maakten, dan wist in ieder geval één ding. Het kunnen alle kinderen zijn van ons gezin die daaraan meedoen, behalve de oudste. Die doet dat niet. En hij deed het ook niet. Je hoeft het niks twee keer tegen hem te zeggen, één keer was genoeg. Uit zichzelf gehoorzaamde hij zijn vader en moeder. En dat maakt de paniek en de schrik misschien nog wel groter. Kind waarvan je het niet verwacht, die is er niet. Een dag heen, dat betekent ook een dag terug. En ze hebben natuurlijk onderweg ook gekeken. Vooral op die plaatsen die gevaarlijk zijn. Is hem niets overkomen. En dan kom je aan het einde van die tweede dag in de stad Jeruzalem. Met al die kleine straatjes en steegjes. Begin er maar aan. Om hem te zoeken. En zo is er ook een dag verspeeld. Totdat ze komen in het hart van de stad, in het tempelcomplex. En tot hun stomme verbazing zien ze daar hun oudste kind zitten tussen volwassen mens. Let u even op het beeld wat Lucas opwerpt als hij de Heer Jezus daar beschrijft te midden van de schriftgeleerden en de fariseeën. Dan staat er zo heel eenvoudig, maar terloops wordt dat vermeld, dat hij in hun midden zit. En ondervragend en lerend. Dat is iets anders dan de plaats van de leerling. In dat tempelcomplex werd veel onderwijs gegeven. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook buiten Jeruzalem in de synagoge. En de setting is dan eigenlijk heel gebruikelijk dat de leraar zit op een zetel en de leerlingen op de grond. Om ook het verschil aan te geven in gezag en macht. Kennis geeft macht. Maar ook aan te geven wat nou de positie van een leerling is. Hij moet niet alleen opzien tegenover die leraar, maar hij moet het ook het onderwijs ontvangen van die leraar. Maar wanneer Jozef en Maria die zaal binnenkomen en in één oogopslag zien dat hun kind daar zit, dan zien ze ook dat de verhoudingen totaal zijn omgedraaid. Daar zit geen leerling. Hun kind als pupil, als leerling onder de voeten van de meesters. Maar er zit een kind te midden van de leraren. Hen ondervragende en hen lerende. Dat moet wat geweest zijn, gemeente, daar in dat zaaltje. Leraren van de wet. Je mocht pas onderwijs geven vanaf je 30ste levensjaar. En dan was het nog maar de vraag of je het ook kon. Je werd niet zomaar een schriftgeleerde in Jezus' dagen. Er ging een opleiding aan vooraf. Examens werden afgelegd. Je kennis moest ook erkend worden door anderen. En langzaam maar zeker in de loop van de jaren bouwde je dan een status op van een bekende leraar. Denk aan Gamaliel, een van de bekendste. Iets later in Jezus' leven komen hem tegen. Nou, de status van Gamaliel heb je niet op je 30ste levensjaar. Daar gaan nog wel een aantal jaren overheen. En daar zit een jongetje van 12 tussen zulke leraren. Voordat iemand wat kan zeggen, valt Maria met de deur in huis. Laat het maar even lezen hoe ze hem aanspreekt. Vers 48. Daar staat: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Wat heb je ons aangedaan? Let u even op de volgorde nu. Zie uw vader en ik. Uw vader, dat is natuurlijk een appel op het hart van het kind. Ze zegt niet wij als ouders. Ze zegt ook niet mijn man en ik. Of wij. Nee, uw vader. En je hoort het tussen de regels doorklinken. Eert uw vader en uw moeder. Natuurlijk een hele begrijpelijke reactie. Dat een moeder in zo'n situatie boos is, dat mag. Daar heeft ze ook recht toe. Dus daarom is het zo frappant gemeten wanneer de reactie van de zaligmaker daarop terugkomt. En hij spreekt dan zijn ouders aan, vers 49. Wat is dit? Wat is er aan de hand? Waarom hebben jullie mij gezocht? Hoe moeten we dit moment eigenlijk zetten, gemeente? Is dat gemaakte onschuld van de Heer Jezus en dat hij op die manier zeg maar zijn vader en zijn moeder aan het denken wil zetten? Als het ware even meegaat in de emotie en in de gedachten van zijn ouders en dan op enig moment hen prikkelt zodat ze gaat nadenken, zich realiseren wat er inderdaad aan de hand is. Is dat de bedoeling van de Heer Jezus? Nee. Dit is geen gemaakte onschuld. Dit is oprechte onschuld. Het kind is thuis. En zijn ouders waren verdwaald. Wat gebeurt hier in deze geschiedenis, gemeente? Het is goed om even een pas op de plaats te maken voordat we verder gaan. Omdat er rondom deze geschiedenis nogal wat verwarring bestaat. Hoe moet je deze geschiedenis plaatsen? Er is een uitleg en ik vermoed zomaar dat er verschillende onder ons die wel een keer hebben gehoord dat de Heer Jezus nu op dit moment als 12-jarig kind naar Jeruzalem is gegaan om bar mitzwa te doen. Zoon van de wet te worden. En zo wordt deze geschiedenis dan vervolgens uitgelegd. Aan de hand van zijn vader en moeder is hij naar de tempel gegaan. Dat was dan net toevallig op het moment dat de Pascha ook gevierd werd. En hij mocht daar dan een stukje lezen uit de wetten van Mozes, uit de schriftlezing, bewijzen dat hij in staat was om zelfstandig ook uit de schrift te kunnen lezen, zodat hij vanaf dat moment ook tijdens de wekelijkse samenkomst in de synagoge naar voren geroepen kon worden om ook mee te doen in de schriftlezing in de synagoge. Het lastige alleen met die uitleg is dat er op twee punten iets misgaat. In de eerste plaats word je pas zoon van de wet als je 13 bent en niet 12. En in de tweede plaats weten we zo goed als zeker dat die traditie in deze tijd niet bestaan heeft. Dan komt pas veel later in de 6e en de 8e eeuw na Christus op de ceremonie van bar mitzwa. Dat gebeurt hier dus niet. Zoon van de wet. Het is ook Lucas trouwens die dat heel nadrukkelijk wil voorkomen. Door duidelijk te zeggen op welk moment Jezus samen met zijn ouders naar Jeruzalem opgaat, namelijk tijdens het Pascha. Hij is dus als kind van Jozef en Maria meegegaan naar Jeruzalem. Heeft daar gestaan met die vele duizenden pelgrims op dat grote tempelplein dat een mensenmassa kon herbergen. Heeft samen met al die mensen de psalmen gezongen en een hoogtepunt in het zingen van die psalmen was wanneer psalm 118 werd aangeheven. Bind de offerdieren, dan met touwen tot aan de horens van het altaar. Maar ook het gebed wat daarin doorklonk. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna, verlos ons Heren, verlos ons Heren, betekent dat gebed. En het werd dan beantwoord met die belijdenis. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dan gingen de gedachten van die pelgrims uit naar dat lam. Dat in de naam van de Heren kwam. Dat uitbeelde op dat altaar dat God het gebed verlos ons Heren. Hosanna. Op grond van het bloed door verzoening wil verhoren. Hij was daar in de tempel tijdens het paasgaanmaaltijd, in de directe omgeving samen met familie. stond daar ook op die avond en nacht bij die tafel, samen met zijn vader, zijn moeder, de andere gezinsleden. Vroeg als oudste zoon aan zijn vader, Jozef: Vader, waarom is deze avond anders dan andere avonden? En Jozef begon te vertellen als vader en als priester in het gezin: De Heere heeft ons verlost uit Egypte. Sprekend de woorden van de schrift stond Jezus als kind te luisteren naar zijn vader. Hoe zou hij geluisterd hebben? Toen Jozef vertelde van dat bloed en de deurposten. Toen hij vertelde van die engel des verderfs die alle eerstgeborenen sloeg en doodde. Daar staat de oudste van Jozef te luisteren, de eerstgeborene. Hij heeft meegezongen met de psalmen en het Hallel, 114 tot en met 136. Ook dat refrein dat 14 keer terugkomt in die laatste psalm. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Zie hem daar staan. 12 jaar oud. Hij heeft niet alleen gezongen en geluisterd als een kind. Nee, daar staat ook de zoon. Die niet alleen als kind kijkt naar dat gebraden lam op de tafel. Dat zo meteen uitgedeeld gaat worden. Totdat er niets meer overblijft. Maar die ook als zoon daar heeft gestaan. Bij die tafel. En in dat lam zijn spiegelbeeld zag liggen. Die voor zijn ogen zag hoe er uiteindelijk niets meer overbleef van dat lam. Waarin zonder woorden werd vervuld, de woorden van Jesaja 53, als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij ging zoals elk jaar aan de hand van zijn vader en moeder naar de tempel. Kwam als kind dat machtige, imposante gebouw binnen. Waaraan de laatste verrichtingen nog werden verricht. En dan was het bouwproject van die nieuwe tempel in Jeruzalem afgerond. Indrukwekkend, hij zal ook zo gekeken hebben als een kind. Die hoge gebouwen. De pracht en de praal van die tempeldienst. Maar hij kwam daar ook binnen als zoon. En kwam thuis bij zijn vader. Mag ik het eens even heel eenvoudig zeggen? Voelde zich als kind op zijn gemak in de aanwezigheid van zijn vader. Dat is dan wat hem beweegt. Om daarna te gaan zitten tussen die leraren van de schrift. Als geen ander kan hij uitleggen wie zijn vader is. Als geen ander weet hij hoe het eraan toe gaat in het huis van zijn vader. Als geen ander ademt hij de heiligheid van het huis van zijn vader. Later zal hij het toch ook zeggen. Als hij dat tempelplein schoonveegt, dat de mensen het huis van mijn vader veranderd hebben in een hol, rovershol, waar handel wordt bedreven. Maar nu is hij daar als kind aan huis, thuis bij zijn vader. Kijk, dat is de achtergrond van zijn reactie. Geen gemaakte onschuld. Geen spelletje dat hij met zijn vader en zijn moeder aan het spelen is om ze op enig moment op een andere been te kunnen zetten, op een andere gedachte. Nee, misschien heeft u dat ook wel eens meegemaakt, dat je kind aan het zoeken was en je kwam thuis en het kind was al thuis. Het was ook niet weg geweest. Het was even boven en jij dacht dat het weg was. En dat je dan in het verbaasde gezicht van zo'n kleine kijk die oprecht je aankijkt. Ja, maar ik ben niet eens weg geweest. Nou, zo zit hij daar. Ik ben niet eens weg geweest. Ik ben bij mijn vader. Voordat we verder gaan, gemeente, zomaar even een paar vragen. Wanneer we in deze geschiedenis het kind ontmoeten, als kind van een vader en een moeder, wil de evangelist ons eigenlijk als het ware met twee verschillende ogen laten kijken naar dit kind. Allereerst dat we al kijkend naar Jezus leven, ons leven, ook die kinderjaren ernaast gaan leggen. Dan denk ik alleen maar aan de woorden die zo meteen ook wat meer in het voetlicht komen te staan. De woorden: en was hun onderdanig. Als de Heer in je leven gaat werken, jongelui, en ook de ouderen trouwens, dan komt je leven langs als er veel. Ook de kinderen en de jeugdjaren. Er komen er ook beelden terug waarvan je dacht dat je die was vergeten. Ook situaties vanuit het ouderlijke huis. Dan kan het zomaar zijn dat je in één keer, als op je netvlies gebrand, dat beeld van je moeder weer ziet. Of van je vader die je aansprak: ik hoop dat u zulke ouders hebt gehad of nog mag hebben. Dan komt het ook terug naar je eigen. En was hun onderdanig. Kan dat nou ook van jou of van mij gezegd worden? Nou, van mij in elk geval niet. En hebben we daar ook niet de zaligmaker voor nodig? Die van de kribbe, om het zo maar te zeggen, vanaf de wieg tot aan het graf, geleefd heeft zoals u en ik moeten leven. Als een voorbeeld en als een borg zo heeft geleefd. En is dat ook niet de nodiging die juist vanuit het evangelie van morgen uitgaat? Tot hen die gebukt gaan onder de gevoelens en gedachten aan vroeg en zich daarin ook schuldig weten voor de Heer. Hier is het kind, plaatsvervangend, zoon van zijn vader, voor zondaren die kind kunnen worden van diezelfde vader. Maar dat is niet het enige. Wat bedoelt de Heer Jezus nu eigenlijk met die opmerking: wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Er is nog wat over te doen, gemeente. Ik zal dat allemaal laten liggen, maar zo'n opmerking, zo'n algemene opmerking, de dingen van mijn vader, dat nodigt dan natuurlijk ook uit, dat zie je dan ook gebeuren in de uitleg, om dat allemaal in te gaan vullen en vervolgens eerst erin leggen en dan eruit gaan leggen. Met het gevaar dat je je eigen gedachten en voorstellingen vanuit tekst omhoog laat komen. Maar dat is niet wat de evangelist wil. De dingen van mijn vader. Zomaar wat gaan noemen. Er zijn als het ware hier drie van die eikmomenten in deze geschiedenis, waardoor ook duidelijk wordt wat de Heer Jezus met die dingen bedoelt. Laten we eerst maar eens even kijken naar de opbouw van deze geschiedenis. Ik lees even vanaf vers 40. Er staat in vers 40: en het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was over hem. Het slot van dit gedeelte, vers 52, bevat eigenlijk diezelfde woorden, maar dan anders geformuleerd. Daar staat: en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mens. Het is alsof Lucas wil zeggen, als het gaat om Jezus opwassen naar de volwassenheid, dan zijn er twee dingen die eruit springen, namelijk zijn wijsheid en Gods genade. En om dat duidelijk te maken, haalt Lucas deze geschiedenis uit de vergetelheid en geeft dat een plaats in zijn evangelie om uit te leggen wat hij bedoelt met wijsheid van de zaligmaker en met Gods genade. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Je kon er toch van uitgaan dat ik hier zou zitten? Begiftigd met de gave van wijsheid. Om de wil van mijn vader uit te leggen. Aan het hart van de hoorders te leggen. En concreet toe te passen op het dagelijkse leven. Zo zit hij daar in de kring van die schriftgeleerden en farizeeërs. Vol van Gods wijsheid. Nauwkeurig op de hoogte van de wil van God zijn vader. Thuis in de schriften, omdat de schrift zijn leven is. En de schriften Jezus leven en dat van zijn vader tot in de detail beschrijven. Daarom voelt hij zich op zijn gemak. En legt zo uit wie God is. In zijn heerlijkheid. In zijn almacht. In zijn liefde. In zijn genade. In zijn rechtvaardigheid. En daarna zegt Lucas, kijk eens naar dit kind. Hij is ook vol van Gods genade. Ja, om dat te kunnen zien, dan kun je inderdaad alleen maar thuis het beste ontmoeten. In de tempel. De plaats waar de offers worden gebracht. De plaats waar de lammeren worden geslacht. De plaats waar gebeden wordt. De plaats waar een kind van 12 jaar zit, sprekend met de geleerden van die dag. Uitleggend de wil van zijn vader. En terwijl hij over de hoofden van die volwassen mannen heen op dat tempelplein zit te kijken, ziet hij daar hoe dat altaar brandt. Dat altaar dat zonder woorden hem roept om te komen. Dat altaar dat hem predikt, dat straks de plaats van het gericht voor hem wordt geopend. Dat altaar dat verkondigt dat God op grond van recht omgang wil hebben met een goddeloos. Maar dat dat wel betekent dat het kind van Jozef en Maria, de zoon van deze hemelse vader, zometeen zijn hoofd moet buigen onder dat recht. En het ook wil buig, vol van genade, vol van ontferming, vol van God. Zo stond hij daar te zingen, verlos ons, nee, verlos hen, heren, verlos hen, heren, gezegend is hij die komt in de, zie, ik kom om uw wil te doen. Dat zijn de dingen van zijn vader. Die hele tempel, die hele omgeving. Met dat altaar in het centrum. Nodigt hem uit om te komen tot zijn vader. Opdat zondaren kinderen van God kunnen worden. Het derde moment waarin Lucas uitlegt wat de dingen van die vader zijn, is naast de tempel en wijsheid en genade, het moment van het Pascha. Het is opvallend dat Lucas vooral ook uitlegt in het vers dat we net gelezen hebben, vers 40 en ook vers 52, vooral onderstreept dat Jezus gehoorzaam was. Niet alleen aan zijn vader, maar ook ten opzichte van zijn naasten, in dit geval zijn vader en moeder. En als hij daar staat op dat tempelplein en als hij zit te midden van die leraars en als hij zometeen zijn moeder toespreekt, die hem als het ware vermanend op de mat wil roepen om hem te laten verantwoorden wat hij gedaan heeft, dan is dat in al die verschillende situaties steeds hetzelfde kind dat zich onvoorwaardelijk en vol liefde overgeeft aan de wil van zijn vader. Die hier in de praktijk van het dagelijks leven gaat oefenen wat gehoorzaamheid betekent. En die al leidend ook onder het onbegrip van zijn eigen moeder, de verwarring en boosheid van zijn ouders, een stuk vervreemding proeft, omdat zijn vader en zijn moeder, Jozef en Maria, niet begrijpen wat hem als kind van zijn vader ten diepste beweegt. Zijn gehoorzaamheid aan zijn vader wordt hij niet erkend door zijn ouders. Wat is daar grijpend, gemeente? Thuis bij vader, uit liefde tot je vader, in gehoorzaamheid aan je vader, en je wordt daar niet begrepen door je eigen ouders. Mag ik even een hele concrete praktische lijn trekken? Nu zijn er ook onder ons kinderen die opgroeien in een gezin met ouders, liefde, aandacht en betrokkenheid ontvangen, zorg mogen genieten en soms ook momenten ondervinden dat ze niet begrepen worden in hun liefde tot hun eigen vader en moeder. En wat geeft dat aan de ene kant de machteloosheid bij pleegouders, daar hebben we het over. En wat geeft dat aan de andere kant ook een stuk verdriet bij een pleegkind, dat geen pleegkind wil zijn, maar zoon of dochter van vader of moeder. En als ze hier is er een kind die in alles, ook in deze dingen, aan ons gelijk is geworden. Hij kent die pijn die alleen een kind kent, als hij misschien zonder opzet niet erkend wordt in de liefde tot zijn eigen vader en moeder en onbegrip ontvangt van zijn kant van zijn pleegouders. Hier is de zaligmaker die ook die pijn aan de lijf heeft ondervonden als kind van 12 jaar. Nota bene in het huis van zijn eigen vader. Zou dit kind niet weten wat jij bedoelt als je 's avonds op je bed misschien wel huilend ligt te bidden tot de Heere? Zou hij die pijn van binnenuit niet verstaan? En zou hij dan ook geen raad weten met jouw nood? En geen troost kunnen schenken aan jouw kinderhart? Ik weet zeker van wel. Het kind, zoon van zijn vader, wordt door zijn ouders niet begrepen in het huis van zijn vader. Kind, dat klinkt hard, wist gij niet dat je vader en ik je zoeken? Dat wist hij wel. En daarom bleef hij thuis. Opdat een kind weet, vader en moeder komen eens een keertje thuis. Zo haalt hij deze twee verdwaalde ouders terug bij zijn vader. De laatste lijn van morgen, gemeente, het laatste punt. We letten ook op zijn vader. De vader van dit kind. En daarmee doen we ook recht aan het evangelie. Zeker aan het evangelie van Lucas. Lucas schrijft geen levensbeschrijving van Jezus. Lucas beschrijft de grote daden van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En vooral in dat laatste vers komt dat naar voren. Kijk u maar even met me mee. Daar staat, vers 49, daar steek ik in. Hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En dan gaat het verder. En dan stel je dat zo even voor. Die vader en die moeder, Jozef en Maria, zijn op zoek naar dat kind. Ze hebben het eindelijk gevonden. En je ziet het al zo voor je ogen gebeuren. Zo'n moeder pakt dan dat kind. Die zegt, kom op, we hebben je gezocht. We zijn blij en dankbaar dat we je gevonden hebben. Maar je gaat nu met ons mee. We houden je goed vast, zodat je niet meer los kan komen. Maar let u even op wat hier gebeurt. Daar staat vers 51. Niet zij gingen met hem af. Nee, hij ging met hen af. Hij daalde met hen af. Gebruikelijke uitdrukking om aan te geven dat mensen Jeruzalem verlaten, dan moet je afdalen. Hij ging met hen af. Niet zijn ouders leidden het kind. Nee, het kind leidt zijn ouders. Hij ging met hen af. En hij kwam in Nazareth. En hij was hun onderdanig. Wat bedoelt de evangelist hiermee te zeggen? Zomaar even die wisseling. De ouders die beginnen met zoeken. En het kind dat Jozef en Maria thuis brengt in Nazareth. Nou ziet u die drie gaan. Twee ouders, meegenomen aan de hand van het kind. Zullen we even achterblijven staan, gemeente, in dat grote tempelcomplex. Dan zie je ze daar zo het tempelplein aflopen. De poort door, de trappen af, stadspoort uit, de heuvels over, totdat je ze niet meer ziet. Ja, wie ziet ze niet meer? Nou, zijn vader, die blijft thuis. En hij ziet zijn kind gaan. Uit het oog van vader. Voelt u dat, gemeente, van binnenuit, die pijn? Losgescheurd met elke stap dat Jezus verder wegzet uit Jeruzalem. Losgescheurd uit het hart van zijn vader. Totdat de vader hem niet meer ziet. Je hoort al in deze geschiedenis iets van dat voorspel. Wat straks in diezelfde omgeving zal plaatsvinden in Jeruzalem. Als de zoon ook buiten de stadspoort gaat lijden en gaat sterven. Als hij onttrokken wordt uit het oog van zijn vader in die drieurige duisternis. Als hij zich in gehoorzaamheid zo overgeeft aan zijn vader. Zich ook hult in de nacht van Godverlatenheid, van oordeel en gericht. Hier op deze 12-jarige leeftijd ervaart dit kind als zoon van zijn vader wat het is om steeds meer afstand te gaan nemen van het huis van zijn vader, opdat hij verloren zonen en dochters, zoals Jozef en Maria, maar mag ik vanmorgen ook tegen u en mezelf zeggen, zoals ons, thuis te gaan brengen bij diezelfde vader. Hij het huis uit. Om letterlijk en geestelijk plaats te gaan maken voor anderen die door deze vader welkom worden geheten in dit heiligdom. Het tweede wat opvalt als het gaat om die vader, dat een evangelist heel nadrukkelijk zegt, vers 51, en was hun onderdanig. Hij was hun onderdanig. Hier staat het kind op een kruispunt. Een kind dat niets liever wil dan thuis te blijven bij zijn vader. Dat een vermaak heeft om te spelen aan de voeten van zijn vader. Dat de wil van zijn vader thuis bij die vader uitlegt aan zondaar. Dat zich thuis weet in de schaduw van dat altaar. Dat met eerbied gesproken het gordijn van het heilige der heiligen alleen maar opzij hoeft te schuiven. En hij staat in de kamer van zijn vader, oog in oog met die vader. Hij moet kiezen. Of blijven. Of meegaan. Of blijven bij een vader wiens wil hij kent, zoals geen ander hem ooit zal kennen. En wiens liefde hij vanaf de eeuwigheid geproefd heeft en daaruit leeft en daarvoor leeft. Of mee te gaan met twee ouders die hem niet begrijpen in die liefde. Die hem niet erkennen in die gehoorzaamheid. Maar die denken aan zichzelf. Zometeen bij thuiskomst misschien zeggen tegen de buren, nou we hebben hem gevonden hoor, je raadt het nooit waar hij zat. Hij zat nog in de tempel, kun jij het begrijpen? Dat is ook een lijden. Van de zaligmaker. Van kinds af aan niet begrepen in zijn liefde tot deze vader. En hij gaat mee. Hij keert zijn vader zijn rug toe. Geeft zijn moeder zijn hand. Leidt ze terug naar Nazareth. En neemt afstand van zijn vader. Dit is de zaligmaker. Die zichzelf verloochent in gehoorzaamheid aan zijn ouders. En tegen de achtergrond van het hele Lucas-evangelie gemeente mogen we zeggen, die zichzelf verloochent uit liefde tot zijn vader. Want zijn vader wil dat de zoon wordt losgescheurd uit het hart van zijn vader. De vader wil dat de zoon meegaat met twee ouders die die zoon niet begrijpen. De vader wil dat die jongen opgroeit in een omgeving waar niemand oog heeft voor dat tere hart van de zoon tot die vader. De vader wil dat zijn zoon uiteindelijk wordt overgegeven in de handen van niemand anders dan moordenaars. Die spotten met die vader. Deze vader verkondigt vanmorgen ook het evangelie aan u en jou. Hij stelt zo vanmorgen vanuit Lucas 2 zijn zoon voor. Die we ontmoeten in het huis van die vader. En die vanmorgen in de prediking van het evangelie zijn hand uitsteekt naar u, jou en mij. Om u, jou en mij vanuit dit huis mee te nemen naar ons huis. Mag ik zomaar eens in alle onschuld en Eva die vraag bij je neerleggen? Wie legt nou zijn hand in Jezus' hand? En wie wil zich laten leiden door deze zoon, de zoon van God, die als kind van 12 jaar blijkbaar al het gezag heeft van de koning der koningen, En tegelijkertijd zijn vader en moeder onderdanig wil blijven als een kind. Is dat niet wat je nodig hebt, gemeente, zo'n zaligmaker? Die niet onderdanig is aan ons, die kant moeten we vanmorgen niet op. Maar die vanmorgen vanuit het evangelie wel ten dienste staat van ons. Om ons zalig te willen maken. Leiding in ons leven over te willen nemen. Maar om ons ook thuis te laten raken in het huis van zijn vader. En wat voor weg heeft Maria daarvoor nog moeten gaan? Simeon zei het al enkele jaren daarvoor. Een zwaard zal door uw ziel gaan. En iets van die pijn voelt die moeder ook op dit moment. Als dat kind er staat. Niet thuis bij haar in Nazareth, maar bij zijn vader. En haar zo aanspreekt. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Die vervreemding die daar optreedt. Maar ook dat zwaard dat straks dwars door het moederhart zal gaan als ze staat bij dat kruis. En Jezus zich ombuigt naar haar. Vrouw, zie uw zoon. Geen zoon meer van Maria. Stervend aan het vloekhout op Golgotha. Met ere en met recht. Zoon van de Vader. Omdat hij daar bewijst, stervend onder het oog van zijn vader, dat hij tot in de gehoorzaamheid van de dood van het kruis niets anders wil en nergens anders voor leeft dan te zijn in de dingen van zijn vader. Dit is wat zijn vader behaagt. En daarom behaagt het de vader, de zoon, om zo zijn vader te behagen. Nee, geen onderdanigheid. Hoeven van de zaligmaker te verwachten naar ons toe. Wie zijn handen legt in de handen van deze zaligmaker, die is vanaf dat moment direct koning af. Die heeft niets meer te vertellen in zijn leven. Die moet zich laten leiden. Die moet leren de voetstappen te gaan drukken. De weg te volgen die dit kind u en mij wijst. Als je het niet doet vanmorgen, dan zal ik het, moet ik het in alle eerlijkheid zeggen, dan ga je misschien zometeen wel naar huis. En de Werenstraat, Stijn, Rembrandtstraat, waar dan ook hier in Sliedrecht. Maar dan heb je geen thuis. Dan heb je geen adres. Want de zoon is dan in jouw huis. Niet kind aan huis. En waar de zoon niet is, daar is de vader ook niet. Dan ga je alleen. Moet dat nou, je hand leggen in Jezus' hand? Dan mag ik nog één keer kijken met uw gemeente naar Lucas 2. Die hele geschiedenis voltrekt zich tijdens het Pascha. Dat is dat feest dat herinnert aan dat moment dat Israël ook op dat kruispunt staat. Of mee aan de hand van het lam. Egypte uit. Of thuis blijven. Ja, in de dood. Thuis blijven. Voordat de Israëlieten de deur achter zich dicht doen, de koffers oppakken en gehoor geven aan Gods woord, volg mij, heeft de Heere eerst dat lam daar binnen gelegd. Dat lam dat niet alleen duidelijk maakt, de toegang naar dat beloofde land is geopend. Poorten naar Kanaan scharnieren op grond van het borgwerk van het lam van de zaligmaker. De weg daar naartoe is geëffend door het offerbloed. Maar dat lam dat op die tafel ligt, wil ook gegeten worden. Opdat het volk proeft kracht te krijgen uit het lam. En zo mee te kunnen gaan aan de hand van het lam. Zo wil de zaligmaker vanmorgen ook tot u komen. Hij wil gebruikt worden, genuttigd worden, opdat u in het eten van hem en in het drinken van hem kracht ontvangt om gehoor te geven aan de boodschap die vanmorgen door het evangelie tot u komt. De Heere roept om te volgen en hij roept onvoorwaardelijk en vanmorgen ook onbegrensd, maar hij roept wel u persoonlijk. Waarom val je het lam niet te voet? Buig je voor hem neer. Vraag aan het lam: Heere, voed mijn hart met uw gehoorzaamheid, opdat mijn hart vol gehoorzaamheid van u zich over mag geven aan u. Amen.